Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot de eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we samen gaan zingen en wel van Psalm 106. Psalm 106 en daarvan het eerste vers en ook het derde vers. Psalm 106, vers 1, waarvan de eerste regel luidt: looft God, de trouwe opperheer. En het derde vers: geeft dat mijn oog het goede aanschouw. 1 en 3 van Psalm 106. Doen we aan de avond van deze dag met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing vanavond die vindt u in het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 22. Lucas 22. En dan beginnen we te lezen bij vers 14. Lucas 22, vanaf vers 14. Daar lezen we het woord van God als volgt. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijd. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk God zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het, en gaf het hun, zeggende, dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Tot zover de schriftlezing. Zullen we samen bidden. Heren, we mogen vanavond, al is het in een beperkt getal, samengekomen zijn in uw huis. En wie niet komen kon, die mag toch ook met ons nog verbonden zijn. De middelen van tegenwoordig, die staan dat toe. En heren, leer het ons te zien als een onverdiende zegen. En dan is het waar, als je niet meer allemaal kunt komen, mag komen. Ja, daar is een achteruitgang en het gemis wordt gevoeld. Maar als we gaan rekenen wat wij waard zijn, heren, dan, ja, dan kunnen we eigenlijk nooit meer bij elkaar komen. Dan staat u dat helemaal niet meer toe. Dan worden we niet tegengehouden door een of ander virus. Maar dan is het uw heiligheid die zegt nee. Met zondaren kan ik niet omgaan. Maar dat is nou het wonder, heren. U zegt zelf dat dat wel kan. En dan denken wij, dat klopt niet, maar het klopt wel. Want bij u zijn alle dingen mogelijk. Waar alle verhindering aan onze kant ligt, daar hebt u zelf alles willen volbrengen, opdat de weg naar u toe weer geopend zou zijn. En daarom mag ook vanavond het evangelie verkondigd worden. Het is een leerdienst. En dat is elke dienst, elke kerkdienst, moeten we geleerd worden, want we zijn hartleers. Wat we vandaag opsteken, dat zijn we voordat de morgen daaraan volgend aanbreekt alweer vergeten. Heren, zo zitten mensen in elkaar, zeker als het gaat over de dingen van de tijd en de eeuwigheid, van de dingen van u. Wij zijn hartleerse mensen en niet alleen dat we dingen vergeten, maar we doen het ook op de averechtse manier, helemaal verkeerd. En nou komt u vanavond met uw woord, het woord der waarheid. En dat zegt ons niet alleen hoe het er met ons voor staat, maar daarin komt u ook zeggen, wie u nog wil zijn, voor een zondaar, voor een verloren mens. En we vragen u, Heere, wil aanwezig zijn met uw Heilige Geest en werken door uw Geest en zondaren toebrengen. Dat harten geopend worden, want die houden we van onszelf keurig op slot. Dan kan er alleen maar in zitten wat we zelf willen. Maar Heere, breek nog onze harten om ze te vervullen met wat u zegt. En dat is een heleboel wat u zegt. En we zullen, al worden we 100 jaren nog meer, we zullen nooit precies alles weten wat u geopenbaard hebt. Het is te veel haast voor ons hart. En wat u in de eeuwigheid gaat openbaren, daar kunnen we ons ook geen voorstelling van maken. Maar Heere, nochtans, leer ons die eenvoudige les. Ook vanavond, als het gaat in het leerboek van onze kerk over het heilige avondmaal, leer ons wie wij zijn en wie u bent. En als we die les meenemen en bewaren in ons hart, Heere, dan hebt u zelf gezegd, dan zijn we zalig. En zalig, dat is iets, daar weet de wereld niks van. Maar daarom zal uw kerk voor eeuwig zingen. Wees ons zo goed en nabij, Heere. We vragen het u om Jezus wil. Amen. Beste vrienden, we gaan vanavond behandelen zondag 28 van de catechismus. En ja, dat hebben we al aanzien komen. Het is een zondag die gaat over het heilige avondmaal. Maar nou ga ik nog niet die vragen 75, 76, 77 voorlezen. Eerst nog even ter inleiding wat anders. Voordat het avondmaal in onze catechismus aan de orde wordt gesteld, gaat het daarin over de heilige doop, nietwaar? Dat is wat weken hiervoor al behandeld, 26 en 27, dat zijn de nummers van de zondagen. En weet u wat nou zo opvallend is? De vragen die dan gesteld worden in ons leerboek over de heilige doop en de vragen die gesteld zullen gaan worden over het heilig avondmaal, die vragen die lijken als twee druppels op elkaar. Ik zal een voorbeeld geven. In de tijd, de eerste vraag over de heilige doop, dat was vraag 69 in zondag 26. Die vraag die luidde: hoe wordt gij in de heilige doop vermaand en verzekerd dat de enige offerande van Christus aan het kruis geschiet u ten goede komt? En dan moet u vervolgens eens luisteren naar de eerste vraag in de catechismus die gaat over het heilige avondmaal. Dat is vraag 75 in deze zondag 28. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Haast letterlijk zijn die vragen aan elkaar gelijk. En dat gebeurt bij zowat alle vragen in de catechismus over doop en over avondmaal. Trouwens, de antwoorden lijken ook sprekend op elkaar. En ja, dat is niet per ongeluk natuurlijk, dat hebben de opstellers van de catechismus heel bewust gedaan. Waarom? Waarom? Om tot uitdrukking te brengen dat die beide sacramenten, de doop en het avondmaal, dat die twee sacramenten sacramenten zijn en dat ze bij elkaar horen. Dat ze hetzelfde doel ook hebben. Het zal u vroeger misschien wel eens geleerd zijn, de sacramenten heeft de Heere gegeven om het echte geloof te versterken. Dus bij alle verschillen die er inderdaad wel zijn hoor, tussen de beide sacramenten, doop en avondmaal. Maar bij al de verschillen die er zijn, zijn er zeer stellig ook overeenkomsten. Want beide sacramenten heeft God ingesteld om het geloof te versterken. En nou is de vraag, ervaren wij dat dan ook zo? Zien wij dat? Dat de doop en het avondmaal helemaal bij elkaar ook horen. Nou, ik denk het eigenlijk niet. Want als ik me niet al te erg vergis, dan vinden we de doop toch wel een heel ander sacrament, dus dat het heilig avondmaal een sacrament is. En ja, daar zit er nog niet eens zozeer vast op het uiterlijke verschil, dat is er natuurlijk, want het ene sacrament, de doop, dat is met water. En het andere sacrament is een tafel en brood en wijn. Dat is een heel verschil, maar dat is punt niet. Wij vinden toch ergens het ene sacrament een heel anders dan het andere. Het ene is ook veel heiliger in onze beleving dan het andere. Want om het nou maar simpel te zeggen, voor het avondmaal moet je toch tot geloof zijn gekomen. Terwijl om deel te nemen aan de heilige doop, ja, kerkelijke meelevendheid wordt wel zeer op prijs gesteld. Dat is eigenlijk ruim voldoende. En dat is maar niet een gedachte van mij, maar dat is de praktijk haast overal in de gemeentes. Mensen die geen belijdenis ooit hebben afgelegd, nee, die mogen niet aan het avondmaal komen. En als we dat zeggen, dan vinden we dat ook heel erg normaal. Maar wanneer nou, laten we zeggen, over een paar maanden een echtpaar zich aandient om hun kind te laten dopen, en zeg nou eens dat een kerkenraad dat echtpaar weigert, waarom? Nou, waarom? Ze hebben geen belijdenis des geloofs afgelegd. Dan zeggen we toch allemaal, hé, wat is dat nou? Wordt die geweigerd? Dat kan toch niet? Weigeren? Het zijn mensen die toch trouw meeleven met de kerk. Kijk, daar zie je nou hoe groot het verschil is, hoe diep de scheiding is tussen die twee sacramenten, doop en avondmaal. Misschien dat u zegt, oh meneer, dat klopt. Er zit een geweldig stuk avondmaalsvrees bij velen. En zou geen kwaad kunnen als dat eens ging verdwijnen. Als u dat zo zegt, dan zeg ik toch, wacht nou even. Zou het misschien ook niet zo kunnen zijn dat er veel te weinig doopvrees bestaat? Moet u maar eens overdenken. In ieder geval, avondmaal en doop, ze horen bij elkaar, ze staan op één niveau. Ze kunnen ook niet zonder elkaar. En de catechismus geeft dat heel duidelijk aan door de vraagstelling en ook de antwoorden precies parallel te laten lopen met elkaar. Avondmaal en doop zijn in de catechismus in waarde gelijk. Nou, dat moeten we nou maar even in het achterhoofd opslaan. We gaan eens lezen wat er staat in zondag 28, en dat is nogal een stukje. Zondag 28, de vragen en antwoorden 75, 76 en 77. We beginnen meteen te lezen. Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goed gemeenschap hebt? En dan zegt het antwoord, alzo, dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En daarbij ook beloofd heeft, ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken en zijn bloed voor mij vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heren mij gebroken en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. En ten tweede, dat hij zelf mijn ziel met zijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed zo zeker tot het eeuwige leven spijst en laaft, als ik het brood en de drinkbeker des Heren, als zekere waartekenen van het lichaam en bloed van Christus, uit des dienaars hand ontvang en met de mond geniet. Vraag 76. Wat is dat te zeggen? Het gekruisigde lichaam van Christus eten en zijn vergoten bloed drinken. Dan zegt het antwoord, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen, maar ook daarnaast door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden. Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat we door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Vraag 77. Waar heeft Christus beloofd dat hij de gelovigen zo zeker alzo met zijn lichaam en bloed wil spijzen en laven, als ze van dit gebroken brood eten en van deze drinkbeker drinken? En dan zegt het antwoord in de inzetting van het avondmaal, welke al zo luidt: de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, nam het brood en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als ge die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Deze toezegging wordt ook herhaald door de heilige Paulus, waar hij spreekt: de drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl we alle eens broods deelachtig zijn. Tot zover zondag 28. Ik hoop vanavond over die zondag te preken. Ik heb 4 punten in de preek. Het eerste punt, dat noem ik het bevel tot het heilige avondmaal. Het tweede punt, de belofte in het heilige avondmaal. Het derde punt, de versterking door het heilige avondmaal. En tenslotte, ten vierde, de vereniging onder het heilige avondmaal. Dus het bevel tot, de belofte in, de versterking door en de vereniging onder het heilig avondmaal. Maar zullen we eerst gaan zingen over het heilig avondmaal? Psalm 16. Psalm 16 en daarvan de verzen 3, 4 en 6. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heer, gij wilt mijn God, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Vers 4, ik zal de Heer die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En het zesde, het laatste vers, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. Ik heb de volgende afkondigingen nog voor u. Volgende week zondag hoopt 's morgens 10:00 voor te gaan dominee Goudriaan uit Ede. En 's avonds 6:30 dominee Blom uit Ridderkerk. En wat de collecte betreft, de eerste collecte is voor de kerkomroep. En de tweede voor het werk van de evangelisatie. Van harte de collectus aanbevolen. Dan gaan we zingen Psalm 16, de versen 3, 4 en 6. Gemeente, zullen we na de preek, na de amen, aan het slot van de preek zingen uit Psalm 103, het 11e vers: looft, looft de Heer, gij zijn legerscharen. Psalm 103 is dat, het 11e vers. En zullen we dat dan zingen na de preek zonder verdere aankondiging. Zondag 28 van de catechismus. De eerste zondag die gaat over het heilig avondmaal. En een eerste punt vanavond, dat noemen we het bevel tot het heilig avondmaal. Kijk, als hier in zondag 28 een begin wordt gemaakt met de behandeling van het heilig avondmaal, dan is er één ding wat heel sterk opvalt. Wat valt er dan op? Nou, vraag en antwoord 75 valt eigenlijk zomaar meteen met de deur in huis. Want wat lees ik er dan? Hoe wordt gij in het heilig avondmaal vermaand en verzekerd dat gij aan de enige offerande van Christus, aan het kruis volbracht, en aan al zijn goed gemeenschap hebt? Als je die vraag zo leest en nog eens leest, dan denk je, hé, ons leerboek springt met een ferme sprong in één keer midden in de vijver, hè. Er is niet eerst, wat je zou kunnen verwachten, een uitgebreide uitleg over wat het avondmaal is. Kijk, als wij de catechismus hadden moeten opstellen, dan zouden wij dat misschien eerst gedaan hebben. Maar zo doet de catechismus het duidelijk niet. Je komt ook niet vragen tegen op de manier van, hoe is dat avondmaal eigenlijk tot stand gekomen? Best een interessante vraag. Ook niet, wat is nou de verhouding tussen het oudtestamentische Pascha en het nieuwtestamentische heilig avondmaal? Want ja, als je een beetje de Bijbel leest, dan kom je wel tot de conclusie dat dat met elkaar te maken heeft. Ook kom je niet de vraag tegen, waarom heeft de Heere nou uitgerekend brood en wijn als tekenen en ook als zegelen, als zegels gebruikt bij het avondmaal? En ja, zo zou je nog een stelletje vragen kunnen bedenken, allemaal op zich heel erg interessant, want je zou vervolgens als antwoord dan een hele beschouwing ten beste kunnen geven over het heilig avondmaal, maar één ding is duidelijk, die kant gaat de catechismus niet op. Waarom niet? Was dat in de tijd waarin die catechismus werd opgesteld helemaal niet nodig? Zou je kunnen denken. Wisten de mensen toen, de kerkgangers toen, zo ontzettend veel over wat er allemaal in de Bijbel stond, dat je dergelijke vragen die we zo even noemden, rustig kon overslaan? Beste vrienden, ik zou zeggen, heb nou geen al te grote pet op als het gaat over de kennis van een doorsnee kerkganger zo in de dagen van de kerkhervorming. Die kerkgangers die kwamen net uit de Romeinse kerk en daar waren ze niet al te wijs gemaakt. Maar de catechismus die begint hier heel bewust met de vraag 75 zoals ze die stelt, omdat ons leerboek meteen doorstoomt naar het wezenlijke van het avondmaal. En al die andere dingen laat hij maar even aan de kant. Wat is nou het wezenlijke van het heilige avondmaal? Nou, het wezenlijke van het avondmaal des Heren, dat houdt zich bezig met deze vragen. Is dit sacrament tot versterking door de Heere ingesteld? Versterking van het geloof. En als dat dan zo is, hoe versterkt de Heere dan het geloof door het heilige avondmaal? Dat zijn de vragen die hier aan de orde worden gesteld. En hoe luidt dan het antwoord? Nou, we gaan maar lezen. Het antwoord op vraag 76, dat zegt, alzo dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten en van deze drinkbeker te drinken bevolen heeft. En dan zet ik daar maar even een punt, want vroeger waren ze gewend hele lange zinnen te maken, daar worden wij zo moe van en we snappen het ook niet meer, hè. Even een punt zetten. De vraag die was dus, hoe versterkt nou de Heere door het heilige avondmaal het geloof in de Heere Jezus bij zijn kinderen? En dan zegt het antwoord hier, Christus versterkt dat ware geloof in de harten van zijn kinderen door ze te laten gehoorzamen aan het door hemzelf gegeven bevel om het avondmaal te vieren. Opmerkelijk. Voor al het andere brengt ons leerboek ons in herinnering dat het heilig avondmaal dus een door de Heere Jezus, door God zelf bevolen sacrament is. En daarmee is één ding duidelijk, het avondmaal is niet vrijblijvend. Dat je zou kunnen zeggen, ja, dat avondmaal, je kunt er nou eenmaal aan deelnemen, maar je kunt het ook wel laten. Nee. Als we het vanavond hebben over de dis des verbonds, dan moeten we maar nooit vergeten hoe precies de Heere Jezus het heeft ingesteld. Hij heeft erbij gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat, dat is toch een bevel, waar of niet? En dan weet ik, je kunt met dit bevel een hele verkeerde kant uitgaan. En dat gebeurt in de praktijk ook nog alles. Echt. Wat gebeurt er als je er een hele verkeerde kant mee uitgaat? Dan gaan mensen zeggen, dus, en dat is een woordje, daar moet je altijd mee oppassen, hè, met dat woordje dus. Dus, alle kerkgangers die moeten naar het heilige avondmaal, want de Heer Jezus heeft dat toch bevolen. Ik moet zeggen, als je het zo opvat, dan hebben de opstellers van de catechismus toch een klein beetje fijngevoeliger en vooral ook een klein beetje, een groot beetje geestelijker gehandeld. Want in antwoord 75 lees ik met grote nadruk dat dat avondmaal voor de gelovigen is. Dat wil zeggen de echte christenen. En de echte christenen, dat is niet hetzelfde, dat is de echte kerkgangers. Ongelovigen, onbekeerden, die worden dus niet door de heiland genodigd aan zijn dis. Laat staan dat hij ze daartoe een bevel zou geven. Maar dat neemt intussen niet weg, als we de Heer Jezus hebben leren kennen, door een waarachtig geloof, dat we hier dan wel een heel nadrukkelijk bevel van de kant van de Heer Jezus krijgen om het avondmaal te vieren. En het is zeker waar, Gods kinderen, ze kunnen ten avondmaal gaan. En ze mogen ten avondmaal gaan, dat is allemaal waar. Maar vergeet ook niet, ze moeten ten avondmaal gaan. En wat wil ik daarmee zeggen? Nou, daarmee wil ik wijzen op wat nogal eens voorkomt, een hele slordige avondmaalsgang. Je hebt mensen, kerkmensen, trouwe kerkmensen, de ene keer gaan ze wel aan het avondmaal, de andere keer weer eens niet. Zonder bepaalde redenen blijven ze soms zomaar een keer of wat weg en dan komen ze weer. En dat wil niet zeggen dat er dan een wettige verhindering was en dat ze daarom afgebleven zijn van de tafel des Heren. Nee, het is eigenlijk geen bepaalde reden, maar hun aankomen dat vertoont zo'n wonderlijke slingergang. Het zijn mensen die laten zich bij het al dan niet aangaan aan de dis des verbonds bepalen door, ja, door wat? Vooral door hun gevoel. Maar in ieder geval niet door het bevel van de Heer Jezus. Kijk, en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling van de Heere zijn geweest, hè. Bij chronische onregelmatigheid in het aankomen aan het heilige avondmaal, moet je wel de conclusie trekken dat er dan ook sprake moet zijn van een chronisch ziek geestelijk leven. Want dan hebben we het over een geestelijk leven, een geloofsleven waar geen echte vastigheid in zit. En dat is altijd tot schade van de ziel van een mens. Want de Heere heeft dit sacrament van het avondmaal juist ingesteld tot versterking van het geloof. Er is van ouds al wel eens gezegd, het avondmaal, dat is een goddelijk medicijn uit de goddelijke apotheek. Het is een medicijn waarvan de hemelse geneesheer oordeelt dat zijn kinderen het meer dan nodig hebben. Maar als die kinderen van God nou gewoon weigeren het in te nemen, wat dan? Nou ja, in ieder geval worden ze er zeker niet beter en niet gezonder van. Dat spreekt verachting van de sacramenten. Dat voert altijd naar verachtering, dat is een oud Nederlands woord, achteruitgang, achteruitboeren betekent het eigenlijk. Verachtering in de genade. Zo kom ik vanavond bij het tweede punt. De belofte in het heilige avondmaal. Hoe wordt het geloof bij Gods kinderen nou toch versterkt door het avondmaal? Nou, we hebben gezien dat versterken, dat kan alleen plaatsvinden door te gehoorzamen aan het bevel van de Heere. Doe dat tot mijn gedachtenis. Maar daarmee is wel het een en het ander duidelijk, maar natuurlijk nog niet alles gezegd. Antwoord 75 zegt dat de Heere het geloof op deze wijze versterkt, dat hij beloofd heeft, ten eerste, dat zijn lichaam zo zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken is en zijn bloed voor me vergoten is, als ik met de ogen zie dat het brood des Heeren me gebroken wordt en de drinkbeker mij meegedeeld wordt. Moet u even goed letten op die eerste woorden. Het is een lange zin, daar blijven we mee zitten in de catechismus, maar dat hij beloofd heeft, staat er, dat de Heere beloofd heeft. Dus naast het bevel tot het avondmaal, hoort er ook een belofte bij het avondmaal, dat hij beloofd heeft. En die twee dingen, bevel en belofte, die moeten we eventjes goed vasthouden. Waarom? Omdat hier in twee woorden dan iets heel belangrijks over God en zijn dienst wordt gezegd. Kijk, het woord van God, de Bijbel, ja, dat weten we allemaal wel, bestaat uit wet en evangelie, die twee dingen, hè. Ik kan het ook anders formuleren, dan zou ik kunnen zeggen, het woord der waarheid van God bestaat uit Gods geboden en Gods beloften. De Heere is altijd een God van eisen aan de ene kant en van beloften aan de andere kant. Die twee dingen, die eisen en die beloften, die moet je wel goed uit elkaar houden. En één ding moet je zeker niet doen, dat is dat je die twee dingen tegen elkaar uit gaat spelen. Waarom zeg ik dat? Omdat wij mensen in de kerk altijd een beetje de neiging hebben om de een tegen de ander wel uit te spelen. Dan gaan we de een benadrukken en de ander laten we stiekem wat achterwege, laten we tenslotte vallen. Moet ik het even toelichten. Je kunt het woord van God laten opgaan in geboden. De mens moet dit en de mens die moet dat en de Heere die vraagt van ons dit en dat en nog een heleboel. Dat is allemaal waar, hoor. He, hoe staat het er ook alweer in de wetten van Mozes? Daar zegt God, wees heilig, want ik de Heere ben heilig. Maar als je daar nou bij laat en er verder niks bij zegt, dan wordt dat wel iets wettisch. En bij sommige mensen wordt het zelfs tot iets somber wettisch. Omdat er dan bij die eisen van God gezegd wordt, ja, maar die eisen kunnen wij niet volbrengen. Wij zijn zondige mensen en wij kunnen die eisen van God, die wet van God niet volbrengen. Dan word je somber wettisch. Want er wordt een probleem genoemd en er is geen oplossing voor. Je hebt ook mensen die zijn ook wettisch, maar die zijn dan vrolijk wettisch, hè. Die denken van zichzelf dat ze al een heel eind op streek zijn, op de goede weg zijn van de heiligmaking. Want ze voldoen toch al aardig aan de eisen van Gods wet en daar groeien ze nog steeds in. Maar in beide gevallen leven ze bij de wet en niet bij de genade. Men leeft ook op de een of andere manier somber of vrolijk bij gebod op gebod en regel op regel. Dat is de ene uiterste. Als je de belofte van God een beetje onder de tafel veegt en de eisen van God alleen maar overeind houdt. Je kunt het ook andersom doen. Krijgt andere uiterste. Dan denk je dat de waarheid van Gods woord alleen maar bestaat in belofte. En de eisen van God dan, daar praat je gewoon niet over en daar laat je ook geen ruimte meer voor over. Die eisen, ja, die zijn op de een of andere manier wel een keer voldaan. Die zijn eigenlijk door de belofte van God helemaal verslonden. Met die eisen van God is het net gegaan als met die 7 magere koeien die in de droom van Farao werden opgegeten door de vette koeien. Dat zijn mensen die laten God de gevangene worden van zijn eigen barmhartigheid en liefde. God mag ook niks meer eisen. En een ander mag van zo iemand ook niks meer eisen. En als je het gaat hebben over de wet, die is toch verouderd. Het Oude Testament is vervuld door Christus. Dan krijg je mensen die alleen maar spreken over de belofte. En een besef van zonden en schuld ontbreekt ten ene male. Je ziet in hun leven ook geen enkele verontmoediging. Nee, de Bijbel die kent een evenwicht tussen Gods eisen aan de ene kant en Gods beloften aan de andere kant. Wat voor evenwicht dan nou? Je zou het op een hele simpele manier zo kunnen zeggen. De Heere die belooft wat hij zelf eist. Eist de Heere in het paradijs heiligheid, rechtvaardigheid. Eist hij dat ook van die in zonde gevallen zondaar? Hij geeft die zaken zelf door in de volheid van de tijd de zaligmaker naar de aarde te zenden. Eisen en beloften, die moeten in evenwicht zijn. Dan gaan we terug naar het avondmaal. De Heere beveelt dat we hem zullen gedenken aan de dis des verbonds. En hoe kan die eis nou werkelijkheid worden? De Heere die schenkt zelf de gedachtenis van hem. Hoe gaat dat dan? Nou, die gedachtenis aangaande de Heere Jezus, die komt tot de avondmaalganger via het heilig avondmaal. Gods geest, die laat in al de onderdelen van het avondmaal namelijk afbeelden wat Christus voor een arme zonder heeft gedaan. En wat de heiland voor die arme zonder nog altijd wezen wil. Je zou ook dit kunnen zeggen, de handelingen en de tekenen van het heilige avondmaal, die spreken een heel duidelijke, die spreken een goddelijke taal voor de avondmaalsgasten. Dat is een taal die ook toegepast wordt door de Heilige Geest aan hun hart als het goed is. Dan zult u zeggen, ja, maar over welke taal hebben we het dan precies? Nou, laten we nou eens heel secuur gaan lezen in antwoord 75. Er staat het lichaam van Christus, dat is even zeker voor mij aan het kruis geofferd en gebroken. En zijn bloed is even zeker voor me vergoten op Golgotha, als dat ik met mijn ogen zie dat het brood des Heren voor mij gebroken wordt en de drinkbeker me meegedeeld wordt. Dat is weer een tamelijk lange zin, hè? En u hebt wel gemerkt, voor het goede begrip, heb ik de woorden hier en daar een beetje gemoderniseerd. Dan kun je het alvast een stukje makkelijker begrijpen. Maar toch blijft het nodig om het eventjes toe te lichten. Waarom? Nou, zonder nadere uitleg zijn hier ineens tekenen en zegelen van het heilige avondmaal ter sprake gebracht. Brood en wijn. En over die twee dingen, brood en wijn, moet ik eerst iets zeggen. Kijk, we weten natuurlijk allemaal heel goed. Brood bij de avondmaal, dat is een teken van het lichaam van de Heere. En de wijn, een teken van zijn bloed. Dus brood en wijn zijn bij het avondmaal niet een paar willekeurige tekenen. Nee, ze duiden het lichaam en het bloed van Christus aan. Maar er zitten ook nog meer betekenissen aan. Je moet zeggen, brood, dat is in alle eeuwen geweest een hele eenvoudige spijs. En wijn, een hele eenvoudige drank. Dus het heilige avondmaal kent tekenen die heenwijzen, allebei heenwijzen naar een eenvoudige, maar wel een complete maaltijd. Maar er zit nog meer achter deze beide tekenen. Er is geen enkel ander voedsel te bedenken wat zo geschikt is om het lichaam van de Heere Jezus af te beelden dan brood. Trouwens, u weet, de Heer heeft het ook zelf wel gezegd. Ik ben het brood des levens. Hij maakt zelf ook die vergelijking. En als het gaat over de wijn, kun je zo ongeveer hetzelfde opmerken. Christus vergelijkt zich tijdens zijn omwandeling op aarde met de ware wijnstok. Dat is niet per ongeluk. Daar moet ik nog wat aan toevoegen. Die twee tekenen, brood en wijn, die zijn ook opmerkelijk als je even gaat letten op de kleur. Rode wijn en het witte brood. Ze wijzen heen naar het witte gestorven lichaam van de Heer Jezus, van wie rode druppelen bloed op de kruisheuvel Golgotha neerdruppelden op de aarde. En daar zie je dat die tekenen van het heilig avondmaal dus heel sterk heenwijzen naar de dood van de Heer Jezus. En ja, daarbij komen we aan een punt, dat moeten we ook niet vergeten. Het hele avondmaal, dat is gericht op het sterven vooral van Christus. En nou dacht ik zo dat we dat in onze dagen een beetje aan het kwijtraken zijn. Hoe aan het kwijtraken? Nou, onder invloed van allerlei moderne gedachten en moderne theologieën is het een beetje mode geworden om het over het avondmaal te hebben als over een feestmaaltijd. En bij voorkeur wordt dan ook gezegd, het avondmaal wordt gevierd. En vanuit dat standpunt, ja, dan wordt de soberheid rond het avondmaal, en die heerst van ouds toch wel in diverse kerken, bij de bediening van het avondmaal een beetje soberheid, dat wordt dan wat op de korrel genomen. En daar praten mensen dan wat laatdunkend over. En dan kun je ze zelfs horen zeggen, ja, het lijkt er wel een beetje een begrafenismaaltijd. En als ze dat dan zeggen, dan slaan ze de spijker precies op zijn kop. Want zo is het ook. De Heer Jezus nam toch het brood in de nacht in welke hij verraden werd. En vergeet niet, binnen 24 uur was toen de Heer gestorven en begraven. Dus er is alle reden om het heilige avondmaal te vergelijken met een begrafenismaaltijd. En dan zijn de mensen die zeggen, jawel, maar de Heer Jezus was met zijn discipelen toch bezig bij dat laatste avondmaal om het paascha te vieren. Ja, dat is waar. Tijdens dat laatste avondmaal vierde de heiland het Pascha met zijn leerlingen. Maar of dat Pascha in het Oude Testament nou zo'n vreugdevolle maaltijd was, ja, dat is nog helemaal de vraag. Want vergeet dan niet dat er volgens de voorschriften van de wet ongezuurd brood moest worden gegeten. En dat Pascha dat moest gegeten worden met bittere kruiden. Dus bij dat eerste Pascha in het land Gozen, bij de uittocht uit Egypte, hebben die Israëlieten echt geen slagroomgebak gegeten. De Israëlieten die werden door dat Pascha herinnerd aan de bittere slavendienst die ze jarenlang hadden moeten verrichten. Als ik Deuteronomium 16 opsla, dan wordt dat paasbrood ook aangeduid als het brood der ellende. En nou dacht ik zo dat het brood der ellende toch niet helemaal op een feest thuis hoort. En nee, die neiging die je wel hebt om het heilige avondmaal als een soort vreugdemaaltijd af te schilderen. Helaas moet je zeggen, die komt voort uit een gebrek aan kennis van de schrift. Maar goed, wat voor conclusie kun je nou toch verbinden aan dat feit dat de tekenen bij het avondmaal bestaan uit brood en wijn? Het avondmaal dat spreekt heel duidelijk en met grote kracht zelfs over het lijden, het sterven van de Heer Jezus. Het avondmaal maakt eigenlijk het lijden, het sterven van de heiland zichtbaar. Dat laat ze zien, wat zien. Het avondmaal laat zien dat het lichaam van Christus werd gebroken. En dat zijn bloed werd vergoten. Daar gaat dus van het avondmaal een zichtbare prediking uit. En daarmee wil de Heilige Geest nou het geloof van Gods kinderen versterken. En als u nou vraagt, hoe gaat dat dan nou? Dat brengt me vanavond bij het derde punt. De versterking door het heilige avondmaal. Als je gaat letten op die zichtbare prediking die plaatsvindt in de bediening van het avondmaal. Als je daarop gaat letten, dan neem ik even het brood als voorbeeld. Ik had ook de wijn kunnen nemen, maar laten we eentje nemen, brood. Over brood, wat er gebeurt bij het avondmaal, daar zegt de schrift vier dingen over. Het wordt ten eerste genomen. Ten tweede wordt ervoor gedankt. Ten derde wordt het gebroken. En ten vierde wordt het gegeven. En dan zou je kunnen denken, oh, er zijn maar een paar bijkomstige dingen, maar zo is het niet. Nee, elk onderdeel van wat er met dat brood gebeurt, is een prediking op zich, aangaande het offer van de heilige, van de Heere Jezus. Dat is een prediking die de Heilige Geest wil schrijven in de harten van Gods kinderen. Ik zal het eventjes toelichten. Het brood wordt genomen. Dat zie je bij de avondmaalsbediening. Het wordt beetgepakt en die dominee die pakt zijn stuk brood. Wat voor een prediking gaat daar nou vanuit? Ook het brood des levens, dus de Heere Jezus Christus, is eenmaal genomen. Letterlijk door een troep soldaten. In de duistere hof van Gethsemane onder aanvoering van Judas. En toen werd de zaligmaker overgeleverd in de handen van de goddelozen. En hij is als een misdadiger behandeld. Christus werd genomen. Ja, waar liep het op uit? Hij werd bespot, geslagen, veroordeeld, gekruisigd. Genomen werd de heiland. Waarom? Omdat hij zichzelf gegeven had tot in de vervloekte dood aan het kruis. Avondmaalganger, zegt de Heilige Geest, zie je aan de dis des verbonds dat brood goed genomen wordt. Ook dat brood Christus wordt genomen voor jou, voor je zonde. En hij zegt als het ware, die avondmaalganger aan de tafel, Heer, is dat nou wel waar, is Christus gevangen genomen omdat ik vrij uit zou mogen gaan? Ja, dat kan ik maar niet geloven, heren. Nou, zegt de Heer, dan moet je eens goed opletten wat er verder gebeurt. Want er gebeurt nog meer aan die avondmaalstafel, ook met het brood. Daar wordt ook een dankzegging over uitgesproken. En dan denk ik aan die tekst waar staat, de Heer Jezus nam in de nacht, in welke hij verraden werd, het brood. En als hij gedankt had, brak hij het. Dus de Heer Jezus heeft ook gedankt, hij heeft gebeden. Hij heeft dat brood ook gezegend. En die dankzegging, hè, die zegen over het avondmaalsbrood. Wijst dat ook niet heen naar die zegenende middelaar. Die door zijn vader tot een rantsoen is gesteld voor velen. Nou avondmaalganger. Die middelaar, die wil nou voor jou de zondaar ook tot eeuwige zegening zijn. Maar weer hoor ik die hele bedeesde en schuchtere disgenoot zeggen, ja, maar dat is toch te veel, Heere, eeuwige zegen, en zou dat voor mij zijn? Ja, zegt de Heere, want let eens goed op, dat brood bij het heilige avondmaal, dat wordt namelijk ook gebroken, zie je het? Het wordt gebroken. Het ligt niet allemaal in kleine stukjes, al helemaal gereed. Op dat bord, die zegt dat heeft zaterdag de koster wel voor elkaar gemaakt. Nee, de toebereiding van dat brood door die dominee, dat heb je gezien, werd in stukjes gedeeld. Dat was om je dat breken te laten zien. Dat was om je gedachten terug te voeren naar het lichaam van Christus. Dat werd ook gebroken. De spijkers die de soldaten joegen door de handen en voeten van de Heere Jezus Christus. Ja, die hebben dat woord van de profeet Jesaja in vervulling laten gaan. Om onze overtredingen is hij verbrijzeld. En later aan het kruis was er ook nog de speer van die ene soldaat. Die werd gestoken in de zijde van de zaligmaker. Avondmaalganger, zie je het? Dat liet de Heer Jezus doen, opdat jij de straf zou ontgaan. Ja, Heere, maar nou heb ik nog geen antwoord op mijn vraag. Zou dat nou ook voor mij gelden? Want dat durf ik zomaar niet te zeggen en ik durf het eigenlijk ook niet te hopen. En dan zegt de Heer, let nou nog eens een keer goed op. Want wat gebeurt er met dat brood nog meer? Dat brood dat al in kleine stukjes is gedeeld, dat avondmaalsbrood op dat bord, tenslotte via een lange lijn wordt het je gegeven. De gekruisigde, de gestorven heiland wordt je als het brood des levens gegeven. De Heere zegt niet van ja, ik heb me laten kruisigen en mijn lichaam is verbroken en nou zie je maar dat je het krijgt. Nee, hij biedt zich in alle liefde zelf aan. Het is zelfs zo, nog voor een zondaar durft vragen naar die eeuwige spijs en drank, biedt de Heere zichzelf aan als eeuwige spijs en drank. En aan wie wordt dat brood des levens dan gegeven? Dat komt naar jou toe, zondaar. Ik, de Heer, ik zou je voor eeuwig willen voeden. Ik wil je reinigen, ik wil je eeuwig doen leven. En, ja, mag ik de vragen stellen, als u avondmaalganger bent, weet u daar ook van? Heeft Gods geest dat offer van Christus u op het hart gedrukt, gebonden door het geloof? En heeft Gods geest dat vlees en bloed van de Heere Jezus u toegeëigend, zodat het voor u zo werd, hij is de mijne en ik ben de zijne. Weet u, dan wordt die dood van de heiland inclusief zijn lijden, tot een buitengewone vreugde. En dan wordt inderdaad het heilige avondmaal tot een feest. Een vreugdefeest voor een verslagen ziel. En bij die vreugde, daar hoort dan ook helemaal bij het woordje genieten. Daar komt ook trouwens voor, hè. Aan het slot van antwoord 75 staat er te lezen, genieten. Maar dat is nog niet alles. God heeft het avondmaal niet alleen gegeven en Christus heeft het niet alleen ingesteld, opdat het geloof versterkt zou worden in die zin dat daarmee de twijfel bestreden wordt, maar ook opdat de geloofsbeleving, de geloofsband verinnigd wordt. En dat brengt me vanavond bij het vierde punt. De vereniging met Christus onder het heilige avondmaal. Door het sacrament van het avondmaal, beste vrienden, verzekert de Heilige Geest de avondmaalganger dus dat hij aan de enige offerande van Christus aan het kruis volbracht en aan al zijn goederen gemeenschap heeft. En ja, dat is mooi gezegd. Maar hoe wil de Heilige Geest aan die avondmaalganger die verzekering nou meegeven? Door heel persoonlijk toe te passen dat dat brood, dat avondmaalsbrood, en hetzelfde kun je zeggen van de wijn, niet genomen alleen, niet gezegend, niet alleen gebroken wordt, maar dat dat allemaal ook gegeven wordt. En zo neemt die avondmaalganger, om het met antwoord 76 te zeggen, met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aan en verkrijgt hij daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven. Ja, maar daar is nog niet alles mee gezegd. Want dat avondmaalsbrood wordt niet alleen gezien. Het wordt ook gegeten. En de avondmaalswijn wordt niet alleen genomen en vergoten en rondgedeeld, maar die wordt ook gedronken. Dus een avondmaalganger ziet niet alleen maar die tekenen, maar die tekenen die worden ook door de disgenoten gesmaakt, geproefd. En zo wordt dan, om het Bijbels te zeggen, een avondmaalganger geestelijk gespijzigd en gelaafd. Dat wil zeggen, de Heere die werkt aan het avondmaal niet alleen de verzekering dat je deel hebt aan de weldaden van Christus, maar een echte avondmaalganger wordt daar ook verenigd met Christus. Verenigd. En daar lees ik ook over in antwoord 76. Daarnaast, door de Heilige Geest die en in Christus en in ons woont, alzo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer, verenigd worden. Dat wij al lissen dat Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn, en dat we door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwig leven en geregeerd worden. Wat staat er nou? Het is weer zo'n lange zin. Er staat dit. Zoals een mens brood en wijn tot zich neemt. Dat was vanouds een normale, volledige maaltijd. En zoals die dat brood en die wijn in zijn lichaam ontvangt en daarmee dus met brood en wijn één wordt, zo wordt nou ook een avondmaalganger verenigd met Christus. En als ik dat zo zeg, dan kan ik me voorstellen dat iemand zou zeggen, hé, verenigd worden met de Heere Jezus klinkt toch wel wat geheimzinnig. Hè? Het is op zijn minst nogal knap mystiek. En als dat zo bij u over zou komen, dan moet ik zeggen, nou, dat hebben u dan goed begrepen. Want de vereniging met de Heer Jezus, dat heeft wel iets van een mystieke zaak. Het is namelijk iets wat verborgen is voor een ander. Het is een innige omgang met de Heer. We zingen er ook over, hè, over die verborgen omgang met de Heer. En dat is een puur bevindelijke zaak, dat is waar. En die nauwe band, die vereniging, die haalt de Heer Jezus dus aan bij het avondmaal. En weten we daar ook iets van? Eén gemaakt worden met Christus. Dat houdt bijvoorbeeld ook in dat je hetzelfde gevoel krijgt, het welk in Christus Jezus is. Weten we ervan? Waarom stelt die vraag? Omdat dit soort zaken van de vereniging met Christus maar niet een soort luxe is in het geloofsleven. Dan zegt je, ja, sommigen hebben dat, maar je kunt net zo goed missen hoor. Nee. Waar de Heilige Geest het geloof werkt, daar smeet hij ook de verbinding van een zondaar met de Heer Jezus. En dan stroomt door de Heilige Geest het leven van Christus ook in je. En wat is het gevolg ervan? Dat je met alle andere ware gelovigen door Christus geregeerd gaat worden. Dan is Christus het hoofd van de kerk. En dan zijn zijn kinderen de ledematen. En als het goed is, dan snap u wel, hoofd en ledematen, dat vormt met elkaar één geheel, één schoon geheel. Daar eerst eendracht binnen, daar is liefde, dat doortrekt het geheel. Misschien dat iemand zegt, ja maar dominee, als dat klopt, dan zie je in de praktijk toch vaak heel wat anders, hè. Oh ja, wat is dan de praktijk? Nou zegt u, je ziet in de praktijk nog wel eens avondmaalgangers. Ze hebben zondags met elkaar aan de tafel des Heren gezeten. En een paar dagen later dan vereten en verbijten ze elkaar. Is dat dan die hooggeroemde liefde en eenheid vanwege de vereniging met de Heer Jezus Christus? Nou nee, dat is het bepaald niet. Jij zegt u, maar hoe kan dat dan? Deugen die mensen dan niet? Zijn het avondmaalgangers waarvan je moet zeggen, het zijn allemaal notoren huichelaars? Nou, dat hoop ik ook weer niet. Al zullen er zeker huichelaars zitten hoor, aan de dis des verbonds. Dat zegt het woord. Judas, dat was de eerste al die daar zo zat. Maar dat een avondmaalganger niet is wat hij moest zijn, weet u hoe dat komt? En om dat duidelijk te maken neem ik maar even het avondmaalsformulier. Daar lees ik namelijk in, en gelijk uit vele beziën samengeperst zijnde één wijn en drank vliet en uit vele graankorrels één meel gemalen wordt, zo zullen wij ook alle één zijn. Graankorrels, die worden pas onderdeel van het meel als ze gemalen zijn. Eén wijn en drank bestaat er pas wanneer de druiven geperst zijn. Avondmaalganger, mag u weten van de Heere en zijn genade, maar botst u in de praktijk vaak tegen dat eigen ik, hè, dat zondige eigen ik aan. En dat je jezelf maar niet kunt verloochenen en ook niet wilt verloochenen. Nou, dan kon het nog best eens gebeuren dat de Heere u gaat samenpersen of vermalen. En weet u wat er dan gebeurt in je leven? Dan zal tenslotte uit de diepste van je hart gehoord worden de roep, Heere, wees mij de zondaar genadig. Want juist waar een mens voor het eerst of opnieuw alles kwijtraakt, en waar hij als een arme zondaar bedelen gaat bij de Heere, bedelen bij de bronader van dat leven. Dat leven uit de zoenverdiensten, de kruisverdiensten van Christus, bedelen gaat bij het kruis van het Lam Gods. Juist daar wordt Christus voor de verslagen zondaar dierbaar. Want daar wordt de zondaarsliefde van de heiland zo groot, zo innig ervaren. Christus trekt daar als het ware die verloren mens aan zijn hart. En dan wil die mens niks anders horen dan alleen dat woord des Heren. Iemand zou zeggen, ja, dat is mooi, maar hoe weet ik nou dat ook ik met Christus verenigd ben? Dat kun je hieraan afleiden, dat de heiland je dan door het woord gaat regeren. Hoe regeren? Zo regeren dat je zelfs te midden van alle rampen tegenspoed het aan de tafel des Heren mag zingen. En gij, mijn ziel, loof gij hem boven al. Amen. Zullen we danken en bidden. Heren, u hebt ons vanavond onderwijs gegeven over het heilige avondmaal. We hebben altijd onderwijs nodig, heren. Dat is nodig. We zien dat ook in het leven van de discipelen. Want zo gauw ze dachten dat ze het zo half wel wisten, dan sloegen ze de grootste flater. Dan bleken ze er nog niks van gesnapt te hebben. Het is nodig, heren, dat er groei komt in het geestelijke leven. Maar dat is niet alleen dat die kroon van de boom steeds hoger en breder wordt en fraaier gekleurd is en dat er meer vruchten gezien worden, want als de wortel niet groeit, valt die boom om. De groei moet twee kanten uit. De diepte in en de hoogte in. En heren, zou u dat willen werken? Dan komt er ook die vereniging. dat één zijn met u. En dan kan een zondaar zich verblijden in de Heere. En dan wordt het de taal van zijn hart. En gij, mijn ziel, loof gij hem bovenal. Dan zit daar niks meer boven. Zou u zo met ons mee willen gaan? We vragen het u om Jezus wil. Amen. Psalm 65, dat is de slotzang, de verzen 1 en 2. De lofzang klimt uit Sion's zalen en 2 een stroom van ongerechtigheden. 1 en 2 van Psalm 65. Gemeente, gaat dan heen in vrede hier en ook thuis en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.